Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Na een half jaar onderhandelen en eindeloos getouwtrek is er eindelijk een doorbraak in de formatie. De huidige coalitiepartijen zijn bereid om te gaan praten over een nieuw kabinet.
Er bleek bereidheid bij vier partijen om met elkaar onderhandelingen te starten over een gewoon meerderheidskabinet, te weten VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En het maakt dat de volgende fase in een formatie ook snel kan gaan. Het doet mij deugd dat partijen in deze complexe politieke situatie verantwoordelijkheid willen nemen. Nederland heeft behoefte aan een daadkrachtig kabinet dat snel de grote problemen aanpakt. Tempo is dus geboden.
Al dus formateur Remkes, Bert Bakker, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, de formatie is tot nog toe een aaneenschakeling geweest van blunders en relletjes. Hoe moeten we nu naar deze doorbraak kijken?
Nou, in ieder geval is het goed dat we na een maand of zeven van alleen naar elkaar kijken welke partij met wie gaat, dat er ook gesproken gaat worden met elkaar. Dat is een. Ik denk dat veel mensen daarop zitten te wachten thuis.
Want hoe heb jij als politiek wetenschapper die afgelopen maanden gekeken naar de formatie?
Nou, je zit toch wel met enige verbazing te kijken, omdat het is een versplinterd politiek landschap, dus veel politieke partijen. En de behoefte om dan steeds een meerderheidskabinet te blijven formeren met dus meer dan 75 zetels, dat je een meerderheid hebt, op zijn minst de Tweede Kamer, die is toch heel groot bij de partijen. En op een of andere manier, je zou ook een alternatief, je zou een minderheidskabinet kunnen vormen. Dus met dat je constant op zoek moet naar coalities in de Tweede Kamer. En ik denk dat dat voor veel mensen misschien eigenlijk ook wel een stuk begrijpelijker zou zijn. Want politiek gaat om compromissen sluiten. Dus dan maak je het allemaal wat inzichtelijker. Maar die hang om met elkaar één meerderheidskabinet, die was toch wel heel groot. En toch ook wel wat angst bij partijen van, als ik nu met deze partij ga, hoe reageert mijn kiezer daarop? En de vraag is of kiezers met diezelfde logica bezig zijn. Dat denk ik niet.
Ja, wat vanuit wetenschappelijk oogpunt, hoe komt dit nou op de kiezer over?
Nou, dit is natuurlijk vrij uniek dat we dit zo zien, dat het zo lang duurt voordat er echt gesprekken gaat vormen. Maar ik denk niet dat de gemiddelde kiezer bezig is met, als ik met partij, ik ben een linkse partij en ik ga met een rechtse partij praten, verkoop ik dan al mijn ideologische veren? Is dat allemaal zo? Alle risicoafweging die partijen maken tijdens die formatie, ik weet niet of elke kiezer daar zelf thuis zo ook mee bezig is. Die willen volgens mij, hebben we een heel aantal hele grote problemen in Nederland, en volgens mij willen ze gewoon dat er ook wat gaat gebeuren.
Laten we het hoofdstukje informatie achter en gaan we naar de formatie. Want in het verleden waren de doorstartkabinetten, zoals ze heten, geen succes. Geef jij dit wel een kans van slagen?
Ik vind het lastig om te voorspellen. Kijk, alle partijen lijken toch niet zo happig te zijn om het helemaal te laten mislukken. Omdat, ja, dan zou je misschien nieuwe verkiezingen moeten hebben. En daar weten we helemaal niet van hoe kiezers dan de partijen gaan afrekenen. Krijgt de VVD dan een pak slagen of juist niet? Het doet D66 het dan goed? Dus dat weten we niet zo goed. Dus ik denk dat er wel wat druk zit bij de partijen om hier toch uit te komen. Maar ze hebben wel een heel aantal grote thema's met elkaar te bespreken. En als ze het ook in een coalitieakkoord vrij dicht willen timmeren, zoals dat heet, dus alles uit willen onderhandelen, ja, dan moeten ze nog wel grote verschillen overbruggen over stikstof, over medisch-ethische thema's, over klimaat. Dus het is nog niet gelopen. Ik denk, het is nog niet gelopen dat dit even geregeld is, denk ik.
Nog geen gelopen race. Bert Bakker, politicoloog van de Universiteit van Amsterdam. Dank voor je toelichting. Vier universiteiten gaan met een masteropleiding meesters en juffen opleiden. Zo willen ze helpen het lerarentekort op te lossen. Pieter Duizenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Ja, master tot de basisschoolleraar bestaat nu nog niet. Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Ja, dat is zoals u zegt een masteropleiding. Dus dat is na je bachelor. Dus het is een kop op je bachelor, 1 of 2 jaar. En dat wordt gedaan in Amsterdam, in Leiden en in Rotterdam. En hij is bedoeld bijvoorbeeld voor studenten die een bachelor hebben in psychologie of sociologie. Of pedagogische wetenschappen. En die kunnen we dan makkelijker naar het leraarschap toewerken.
En dan, wat kan een academisch opgeleide leraar aan het basisschool toevoegen?
Ja, het blijkt dat er grote vraag is onder de basisscholen voor academische leraren. Niet alleen omdat er gewoon een lerarentekort is natuurlijk, maar ook omdat wat ze kunnen toevoegen, dat zijn bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden naar bijvoorbeeld de onderwijsmethoden die er worden gebruikt. Er zijn heel grote verschillen in de klas. Je moet kijken wat werkt wel, wat werkt niet in verschillende situaties. En daar kunnen die academische leraren, als wij die daar ook speciaal voor opleiden, kunnen heel veel toevoegen in de scholen.
Wat kunnen jullie betekenen aan dat lerarentekort? Hè? Hoeveel docenten willen jullie per jaar gaan opleiden?
Ja, we hebben het nu dus bekendgemaakt. We starten in september en dan hangt het af van de inschrijven. We hopen dat we deze eerste ronde zo'n 150 tot 200 leraren krijgen. Of potentieel leraren die zich gaan inschrijven. Die zijn dan dus 2 jaar later zijn die klaar. Maar eigenlijk al eerder, want ze beginnen ook al eerder in de klas. En dat gaat dan steeds verder oplopen.
Jullie hebben het nu inderdaad bekendgemaakt. Hè? Formeel moet de masteropleiding nog worden goedgekeurd. Waarom is het dan voor jullie toch wel zaak om het nu al naar buiten te brengen?
Ja, dat heeft te maken met dat alle toetsen heeft het nu doorstaan. Maar het formele besluit moet nog komen. Maar we hebben de toetsenresultaten en de adviezen hebben we terug. En als wij willen kunnen starten in september bij de volgende lichting, dan moeten we het nu al bekendmaken, zodat studenten op tijd kunnen gaan kiezen. Die gaan zich oriënteren en op tijd wil je dat bekend kunnen maken. Dus vandaar nu al naar buiten.
Pieter Duizenberg, bedankt voor je toelichting. 2 verdachten staan vandaag terecht na een Bonnie en Clyde-achtige moord- en rooftocht. Ze maakten 2 slachtoffers, 1 in Amsterdam en 1 in Lieshout. Giel Timmermans is van het Eindhovens Dagblad en volgt de zaak. Ja, de eerste moord was op de 70-jarige Willem van der Willigen in zijn villa in Lieshout. Wat is er daarna allemaal gebeurd?
Nou, Willem van der Willigen die werd gevonden in zijn grote villa in half juni. Maar hij lag er toen al een aantal weken. En in die tussentijd zijn die 2 verdachten waarschijnlijk richting Amsterdam gevlucht. Met zijn auto, met zijn bankpas. En ze hebben daar in de duurste hotels geslapen. Dus onder andere Krasnopolski en The Grand. Nou, dan moet je denken aan €600 per overnachting die je daar betaalt. Ontzettend veel geld dus. Uiteindelijk is Willem van der Willigen gevonden en heeft de politie de jacht op hun ingezet. Waarschijnlijk zijn ze toen ondergedoken in het daklozencircuit van Amsterdam. En uiteindelijk daar terechtgekomen bij een man genaamd Benito. En in zijn appartement mochten zij logeren en ook drugs gebruiken. Toen de politie daar binnenviel met een arrestatieteam, toen bleek dus ook dat Benito om het leven was gebracht.
Tja. Ja, de man en vrouw waren dus dakloos, hè, wat je zei. Wat weten we nog meer van deze verdachte?
Ja, het is een heel, heel bijzonder stijl, want zij is een transseksueel, dus geboren als jongen, maar later omgebouwd tot vrouw. En zij werkte als pornoster en in de prostitutie. Hij was waarschijnlijk haar vriend. En zij omschrijft hem als haar meester, dat ze onderdanig is aan hem en eigendom is van hem. Duidelijk is ook dat zij inderdaad een beetje een zwervend bestaan leidde en veel drank en drugs gebruikte.
Tja, kan je vertellen hoe is de politie hen op het spoor gekomen?
Ja, het lijkt erop dat ze niet heel erg veel moeite hebben gedaan om hun sporen uit te vegen. Dat wil zeggen dat ze onder andere dus de auto waarschijnlijk hebben gebruikt van het eerste slachtoffer, van Willem van der Willigen. Maar ook zijn bankpas. Dus als je vervolgens geld gaat opnemen, dan word je vastgelegd door de bewakingscamera's. Dat is in dit geval bij hun gebeurd. En verder hebben zij ook in de hotels in Amsterdam onder eigen naam gewoon gereserveerd. Dus veel was al wel vrij snel bekend op basis van die gegevens.
En vandaag is de eerste zitting. Wat kunnen we verwachten?
Ja, het is een pro forma zoals dat heet. Dus een voorbereidende zitting. Dus er wordt nog geen uitspraken gedaan in deze zaak. Er wordt nu eigenlijk gekeken naar wat moet er misschien nog worden onderzocht. Hè? Zijn er bepaalde getuigen die we bijvoorbeeld nog moeten spreken? Maar wat ook zou kunnen is dat er bijvoorbeeld wordt gekeken naar moeten deze verdachten psychisch worden onderzocht? Waren ze inderdaad helemaal toerekeningsvatbaar? Ja, dat soort vragen komen dan aan bod. Dit is vaak een moment waarop advocaten ook wel eens vragen of cliënten de zaak in vrijheid mogen afwachten. Maar ik verwacht dat in deze zaak die kans niet heel is. Want er ligt zoveel bewijs tegen deze twee verdachten dat zij voorlopig nog wel even vastzitten.
Giel Timmermans, dank je wel voor je toelichting. Werkgevers en vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar. De Vereniging voor Werkgevers zien niets in hogere lonen om zo de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Meer uren werken, dat is volgens hen wel de oplossing. Algemeen directeur van de werkgeversvereniging AWVN, Raymond Putz. Ja, Raymond, niet iedereen staat te springen voor het idee van een langere werkweek. Waarom zie jij dat wel zitten?
Ja, ik zie dat zitten in die zin omdat wij met z'n allen daar iedere dag alles van merken dat we te weinig mensen hebben op de arbeidsmarkt. Als je een verbouwing wil doen, dan moet je 10 maanden wachten. Als je een nieuwe auto bestelt, dan wacht je misschien wel meer dan een jaar. Dus we merken op alle terreinen dat er gewoon te weinig mensen zijn om het werk te doen.
Heb jij harde cijfers? Hoe krap is het momenteel op de arbeidsmarkt?
Ja, heel krap. Er zijn meer vacatures dan er werkzoekenden zijn. Dus ja, dat geeft eigenlijk aan hoe groot het probleem is.
Ja, en toch telt Nederland 1 miljoen mensen die niet werken. Hoe kan dat dan?
Ja, dat is denk ik precies de crux waar het over gaat. Hoe zijn we in staat om de mensen die vandaag de dag niet aan het werk komen, om die wel aan het werk te krijgen? Als je kijkt naar inderdaad 1 miljoen werklozen, meer vacatures, ligt daar de sleutel tot de oplossing. En dat was ook mijn oproep. Laten we daar vooral de oplossing zoeken.
Nou, zei de vakbond FNV dat juist minder werken de arbeidsproductiviteit verhoogt. Dat zien jullie dan anders?
Ja, natuurlijk. En daar wil ik ook zeker geen twist met de vakbond over voeren, dat werkdruk en privé-werkbalans ontzettend belangrijk is. Alleen als we vandaag de dag minder gaan werken, wordt de druk groter. Want we hebben wel de behoefte om al het werk te doen wat er gedaan moet worden.
Mm-hmm. Hoe gaan jullie dit plan concretiseren?
Nou, ons voorstel is ook vooral om met die vakbonden aan de CAO-tafel in gesprek te gaan over hoe zorgen we nou dat groep die vandaag de dag buiten de arbeidsmarkt staat, om die op de arbeidsmarkt actief te krijgen. Maar ook een hele belangrijke sleutel ligt in hoe weten we mensen verder op te leiden. Eigenlijk de tweede belangrijkste elementen dat we in de CAO's moeten regelen. En het derde is denk ik, hoe weten we, en dat hebben we geleerd de afgelopen 1,5 jaar tijdens corona, hoe weten we werk zo te organiseren dat mensen zonder dat werkbelasting toeneemt, toch meer uren zouden kunnen werken.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.